NPO Radio 1. KRO NCRW.
Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat.
Frits Spits.
Dankjewel Jan en Mieke voor de nieuwsshow. Goedemorgen. De woorden die je in de wereld van de techniek en ruimtevaart tegenkomt zijn meestal weinig fantasievol. Dat is niet erg. Ze moeten vooral zo doeltreffend mogelijk beschrijven. Maar als er wel eens een woord gebruikt wordt dat de verbeelding prikkelt, dan merk ik aan mezelf dat me dat vrolijk stemt. U kent natuurlijk het ISS, die International Space Station, het ruimtestation. Dat is zo'n begrip dat precies zegt wat het is. Zeker, maar er zit kraak nog smaak aan. Dat terwijl het zich toch bevindt in die onmetelijke met sterrenlicht bespikkelde ruimte. China, ik wist dat trouwens niet, is niet welkom in dat ISS. Daarom heeft het nu zelf een ruimtestation gemaakt. En het heet het Hemelse Paleis. Kijk, naar dat ISS zou ik persoonlijk nooit heen willen. Maar ronddwalen in dat Hemelse Paleis, dat lijkt me wel wat. Misschien dat ik daar dan ook de hemelse vrede aantref. Welkom in de taalstaat.
Het is zo simpel, baby. Het is zo simpel, baby.
Een gebed zonder begin, soms zonder einde. Wij verdwijnen samen in de vragen van een. Het ratelen van een, de uitstraling van een kind. Er is geen competitie, iedereen wint. Je blijft me zeggen, laat los. Ga nu genieten, de rest is aan goed. Het klopt, want wat als vastzitten je thuis is? Kies je dan voor tralies of het uitzicht? Ik maak tijd voor meer detail en win een woord, yeah. Totdat ik zeg, ik kan.
Zoals het is nooit zoals het hoort. Je wil wel hier en nu, maar gooi de tijd niet overboord. Ik sla niet op de vlucht, maar ik heb veel liever spijt. Dat ik egoïstisch ben en niet een junkie van de tijd.
Ik maak tijd voor meer detail en win een woord, yeah. Totdat ik zeg ik kan, ik heb een.
Ja, uit het televisieprogramma Jeroen in California, Songs of Life. Prachtig duet van de meest poëtische rapper van Nederland, Typhoon. Samen met de alleskunnig Jeroen van Koningsbrugge, die in jurk al bewees hoe goed hij kan zingen. Ja, simpel, zo heet het.
Dit is de Taalstaat.
Jongens, jongen, wat ziet die Taalstaat er piekfijn uit. Al die spankracht heeft het goed gedaan. Wij komen ook vandaag weer in alle uithoeken van het gebied. We spreken met Mariette Baarda. Ze schreef een boek over haar leven met migraine en wat de rol van taal dan is. Als taalschat lezen we in brieven van de Afrikaans schrijvende dichteres Elisabeth Eybers, die tentoongesteld zijn in het Letterkundig Museum naar aanleiding van de Week van de Afrikaanse Roman die gisteren is begonnen. De Digitaalstaat ontsluit haar vensters.
Vriend, luister goed naar de Red Sea, aka Vluchta. Kom hier, vriend. Gaan we zien, brada.
Ja, we dwalen rond in het allereerste taalmuseum van Nederland en René Appel bespreekt de TNA van Barry Hay. Achter het taalloket zit Rutger Kiezenbrink van Onze Taal. Er zijn vergeetwoorden en natuurlijk...
Het laatste taalnieuws.
Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag en de dagen erna natuurlijk de algemene beschouwingen. En uit ervaring weten we dat dat altijd weer verbaal vuurwerk oplevert. Meestal wel van tevoren bedacht, maar dat geeft niks. In het tijdschrift Onze Taal van het genootschap Onze Taal geeft Jaap de Jong, hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit van Leiden, de politici wat tips om verbaal te scoren. Jaap de Jong, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, in Onze Taal heb je wel 10 tips. We kunnen ze niet allemaal behandelen, maar wel de tip om beeldspraak te gebruiken. Heb je daarvan een voorbeeld?
Ja, in 2015, de D66-fractieleider Alexander Pechtold maakt met een heel uitgewerkt beeld zijn standpunt duidelijk dat CDA-leider Buma zich er de afgelopen periode politiek gemakkelijk van af heeft gemaakt. En hij zei het zo. Het hele voorjaar hebben we daar staan ploegen, hebben we daar staan rooien, hebben we daar in die bomen alles staan doen, dit en dat. We hebben de hele tuin op orde, de tuinstoelen worden buiten gezet en Buma zegt dan, nou, ik ga wel zitten.
Ja, ja, die werkte wel, hè?
Dan krijg je, ja, inderdaad het beeld van een luie tuinman Buma. Iedereen moest lachen, en mijn studenten op de publieke tribune en het werd opgepikt, het ging rondzingen in de media. En Buma moet eindelijk eens mee gaan doen en politieke verantwoordelijkheid nemen. Kun je dan met zo'n metafoor heel goed uitdrukken.
Ja. En dan zijn politici ook goed in het maken van nieuwe woorden en samenstellingen. Neologismen heette die. Welke politici houden juist van die debattruc?
Nou, Geert Wilders is daar heel goed in. Al pijnlijk bekend is de kopvoddertax van een aantal jaren geleden. Afgelopen jaar glorieerde die met allerlei varianten op het woord asielzoeker. Hij had verzonnen testosteronbommen en had het weer over een asieltsunami. En op het eind van het debat kwam hij nog met nep-parlement. Maar ook anderen die kunnen er wel wat van. Roemer had het over plofklassen. We hadden natuurlijk al de plofkip, maar hij vond dat de klassen in het onderwijs te groot waren en heeft ze als plofklassen gedoopt. Ja. En dat had ook wel een beetje rumoer tot gevolg.
Ja. Ja, helpt dat als je zoiets gebruikt? Blijft dan de boodschap hangen of blijft alleen het woord hangen?
Ik denk dat het allebei een beetje blijft hangen. Dus in ieder geval blijft het woord hangen. Houtje touwtje begroting. Nou, dan zegt iemand, ja, vind je het ook een houtje touwtje begroting, zoals Slob heeft gezegd. En het woord blijft hangen, maar het begrip geeft ook meer aanleiding tot discussie daarover dan.
Ja, nou, je hebt er nog veel meer, bijvoorbeeld contrast, hè, tegenstellingen, die is ook heel belangrijk. In Onze Taal kwam je in totaal tot 10 tips. Hoe luidt tip nummer 10?
Die luidt gewoon een goed inhoudelijk voorstel doen.
Ja. Goh, als dat nou eens zou kunnen komen. Hè. Dankjewel, Jaap de Jong. Leerlingen uit de bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO hebben sinds vorig jaar een eigen boekenweek compleet met een prijs, boekenweekgeschenk, en met 15 rondtoerende schrijvers die met scholieren in gesprek gaan. Deze boekenweek, de literatuur, gaat vandaag van start. Goedemorgen, Ernest van der Kwast.
Goedemorgen.
Jij bent een van de schrijvers die de klasse rondgaat en jouw boek...
De scholen we gaan de scholen langs.
Oh, je gaat niet naar alle klassen?
Nee, maar ik geloof dat ik 20 scholen langs ga volgende week. Nou. Met mijn andere auteurs. En soms staan we inderdaad in een klas, maar we staan ook een keer in een theater of in een bibliotheek.
Ernest, ik vind het klasse dat je dat doet. Maar jouw boek De IJsmakers was genomineerd, hè?
Klopt, ja.
Heeft hij ook die prijs gewonnen?
Ik heb gisteren gelukkig nieuws gekregen. De IJsmakers heeft de jongeren literatuurprijs, die Raf de Jongeren Literatuurprijs gewonnen. Door de jury. De juryprijs heb ik gewonnen. Jong kon er ook stemmen. Ja. Dat heeft een ander boek gewonnen. Maar in de jury zaten wel jongeren. Dus dat vind ik wel heel erg complimenteus. En dat mijn boek heeft gewonnen. Dus ja, ik ga helemaal met een goed gevoel die week in.
Ja, enorm gefeliciteerd ook daarmee. Dank je. Hè? Ja. Wat ga je doen op de scholen die je bezoekt?
Ja, je moet ze toch een beetje, het hangt een beetje vanaf welk tijdstip je geprogrammeerd. Sommige, ik bezoek 2 of 3 scholen op een dag. Dus soms ben je er al om 9 uur 's ochtends. Dus dan moet je ze echt nog even wakker schudden. Vaak begin ik met handje drukken. Dat ik wat boeken van mezelf meeneem. En de sterkste, stoerste, de schreeuwers eigenlijk. Ja. Zoals ik zelf ook scholier was ooit. Die mogen dan even met mijn handje drukken.
En wat is
en vaak
de
laat ik ze winnen. Ja. Laat ik ze winnen. En dan krijgen ze een boek van me.
Ja. En wat is de literaire component van het handje drukken dan?
Nou, er zit genoeg literairs in handje drukken. Joe Spiebel ging erover, een beetje handworstelen. Is natuurlijk ook John Irving. Maar het gaat vooral even, kijk, je moet een uur, anderhalf uur vullen. Dus je gaat niet een uurtje hand drukken. Maar je gaat ook vooral met ze in gesprek over taal, over boeken die ze lezen. Over wat ze zelf nog eigenlijk schrijven. En ik lees gewoon af en toe wat stukjes voor uit mijn boeken.
Ja. Moet je leerlingen ook veroveren? Moet je ze ook echt warm maken voor de literatuur? Kost het soms moeite?
Ja, op sommige scholen ben je een soort, ja, dan wordt er getwitterd, is dit de nieuwe scheikunde leraar? Als ik me niet geschoren heb, heb ik een flinke baard. En of is dit Osama Bin Laden, heb ik ook een keer naar me toe gestuurd. Maar als ik dan wegga, serieus, dan word ik via Twitter soms een huwelijk gevraagd door een leerlingen. Of dat ze me toch wel een leuke, knappe jongen vinden. Of was dit maar onze docent Nederlands? Dus je probeert in dat uurtje van al dat cynisme en sarcasme en soms ook gewoon pure haat voor literatuur. Voor schrijvers. Ja. Dat probeer je om te vormen. En dat lukt gewoon door met ze in gesprek te gaan. Grappen te maken. Met elkaar. Stukken voor te lezen. Ja, ook een handje drukken. Wat gekke dingen doen. En,
leuk.
Dat kan. En je probeert eigenlijk auteurs naar die scholen halen. Helpt zeker. Want normaal hebben ze eigenlijk alleen maar dat contact. Over literatuur, over taal met een docent Nederlands. En dat is toch wel vaak een gevecht voor die leerlingen.
Ja. Ernest, je hebt een nieuw boek.
Het wonder dat
niet omvalt. En daarin staat een ode aan de paaldanseres. Is het een lange ode?
Het is geen lange ode, maar ik heb hem nu niet voor me.
Nee,
je had er gisteren bij moeten zijn. Ik kan nu rennen voor je, want ik sta toevallig in het museum Rotterdam, waar een tentoonstelling is. Nou, ik spring nu snel over. Ik doe een klein stukje van de oude. Ik denk 20 seconden.
Ja, lukt dat dan nu, denk je?
Ja, dat lukt nu.
Oké.
Okay. Als je me 1 seconde geeft, vind ik wel heel leuk dat je het vraagt.
Ja.
Even kijken. Paaldansen, komt hier.
Ja.
Paaldansen is een combinatie van acrobatiek en erotiek, zegt Sira Soleil. Het is ongelooflijk zwaar. Topsport. Vergelijk het met een oefening van Epke Zonderland. Alleen hoeft hij niet verleidelijk te kijken als hij een halsbrekende capriool uithaalt. De paaldanseres heeft geen hoge pet op van het televisieprogramma Celebrity Pole Dancing. Het sportieve aspect is leuk om het taboe te doorbreken, zegt ze, maar het gaat om de dans, om het verleiden, het prikkelen van de zintuigen. Ze staat op en loopt op haar hakken van 15 centimeter naar de paal. Een rookmachine vult de bar in nevel. Stromae's formidabele vult de ruimte. Sira danst voor mij. Eerst voor de paal, langs de paal, om de paal. Dan stapt ze uit haar jurkje. Aan de bar had ze me verteld dat er altijd iets uitgaat, omdat je anders geen grip hebt en omlaag glijdt. Maar het verrast me toch haar bijna naakt te zien. Haar lange benen, haar navel. Ze kijkt naar mij zoals het afgelopen uur geen enkel moment naar mij heeft gekeken. Zoals geen enkele vrouw in mijn leven naar mij heeft gekeken. Het is een spel, zeg ik tegen mezelf. Rustig blijven zitten op je kruk. Adem in, adem uit.
20 seconden hebben nog nooit zo kort geduurd, Ernest van der Kwast. Dank je wel.
Merci, graag gedaan.
De taal in de zaterdagkranten.
Maar die journalisten toch de tijd vandaan halen. Lennart van Dijk, goedemorgen. Echt, dat vraag ik me wel eens af. Als die hele dikke kranten zien, want dat is een enorm werk. En een hoop taal zit er ook in. Jij hebt erop gelet.
Ja.
We gaan naar je luisteren.
Ze doen die kranten natuurlijk niet alleen, hè? De hele redactie is achter.
Jawel, maar goed, ik vind het toch wel.
Ja. Ik heb ze wel alleen gelezen.
Gezegd worden. Ja, ga je gang.
En ik kwam in het AD het nog onbevestigde nieuws tegen dat Giel na ruim 12 jaar stopt met zijn ochtendshow op NPO 3 FM.
Oh.
Ja. Onbevestigd, hè. Als de krant hem namelijk met die primeur confronteert, zegt hij: het klopt dat er veel in beweging is, maar het is nog niet beklonken. Ik sta midden in de keuken en jij wilt al weten wat het eten gaat worden. Mooi geformuleerd, hè? Dan kwam ik in het AD ook nog een nieuw woord tegen. Fileratten, die schijnen in opmars te zijn. Het zijn automobilisten die in de file proberen voor te dringen door een tankstation of een in- of uitvoegstrook mee te pakken. Het wordt ook wel filesluipen genoemd. Volgens de Verkeersinformatiedienst worden de files door dit gedrag alleen maar langer en is de tijdwinst nihil. Bioloog Jelle Reumer heeft een wekelijkse rubriek in Trouw. Jelle's weekdier heet die rubriek. Leuk bedacht, vond ik. Al behandelt hij niet alleen weekdieren. Jelle verbaast zich over de kleur van de zwaan. Veel vogels hebben een kleur die ze doen opgaan in hun omgeving. De roerdomp ziet eruit als een bosje riet. Het winterkoninkje als een dor blaadje, inclusief steeltje. Maar zo'n witte vogel in een moerassige omgeving zie je al van grote afstand. Daarbij is de knobbelzwaan echt spierwit. Als vers gevallen sneeuw, als het beddenlaken uit een wasmiddelenreclame. In zijn stukje ook nog een mooie beschrijving van de zwaan, de giraf van het zoete water, omdat hij met zijn lange nek, net als de giraf, ook bij de planten kan komen die diep in het water zitten. Dan natuurlijk de treinvloggers, ook in de zaterdagkranten weer, in de Telegraaf een analyse, en daarbij heb ik gelet hoe treinvloggers worden genoemd. Ik kwam tegen.
Treitervloggers, hè, bedoel je?
Ja, wat zei ik dan?
Je zei treinvloggers. Ga door, ja.
Treitervloggers, nou, ik kwam tegen Tuigende Riggel, nou, die kennen we nog, hè, van Rutte. Rotjongens met een cameraatje, gaaiers, etterbakken, relschopper en snotneuzen zonder hersens. En die laatste is van Willy Bordzéquin, die door de krant de oervader van het onaangekondigde harde interview met draaiende camera wordt genoemd. In NRC een foto van de pasgetrouwde Epke Zonderland, daar is hij weer, en zijn vrouw Linda. De kop: Epke valt voor Linda. Beetje flauw, vond ik, hè? Als je terugdenkt aan de Olympische Spelen. En verderop las ik: meestal heeft Turner Epke Zonderland zijn vingers om de ringen. Ditmaal is het andersom. NRC heeft ook een artikel met als kop wereldleiders, maar dan met een lange ei. Daarbij een foto van Hillary Clinton. En dan gaat het natuurlijk over de gezondheid van belangrijke politici. In Sir Edmund van de Volkskrant viel mijn oog op de column van Jonica Smeets. Jonica ziet getallen, heet die rubriek. En daarin een getallengrap die ze binnenkreeg nadat ze een paar weken geleden de lezers daarom had gevraagd. Ik wil er eentje voorlezen. Ik jaag de laatste tijd veel op leeuwen. Waar jaag je dan? Op de Veluwe. Op de Veluwe? Hoeveel leeuwen heb je al geschoten? Nul. Nul? Haha, dat is ook niet veel. Nou, voor de Veluwe.
Ja, dankjewel.
Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op Radio 1.
Mariette Baarda is journalist. Ze schrijft onder meer voor Onze Taal. Heeft gepubliceerd in tijdschriften als De Groene Amsterdammer. Ze heeft overigens niet veel geschreven. En dat komt omdat ze al een groot deel van haar leven te maken heeft met een ernstige vorm van migraine. En ook heeft ze te maken met een vorm van synesthesie. Zeg maar zintuigvermenging bij het lezen. Maar of dat iets met die migraine te maken heeft, dat is de vraag. Over dat alles gaat wel haar boek Kinderen waaien om. Leven met migraine. Dag Mariette Baarda. Goedemorgen. Voor je liggen drie kussens met daarop de gezichten van twee vrouwen, Hella Haase en Annie M. G. Schmid, en van één man, Hugo Claus. Welk kussen past het beste bij jou?
Dat is het kussen van Annie M. G. Schmid. Ik vind het een heel bijzondere vrouw. Ze heeft humor en ernst. En dat maakt ze met elkaar tot iets heel moois en grappigs. En ze is ook heel avontuurlijk. En ze is ook laat gedebuteerd, net als ik.
Ja, zij was 35.
En 39.
39?
Ja.
Ja, was er, ik dacht 35. Maar goed,
39 ja. En meteen met drie boeken tegelijk.
Ja, ja. Ja. En jij met één boek nu.
Met één boek, ja. 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 En 11 jaar later.
Ja, ja, oké. Okay. Heeft zij wel eens over een ziektebeeld geschreven, bij jou weten?
Niet dat ik weet, nee.
Ze is natuurlijk aan het eind van haar leven heel slecht kunnen zien, maar daar heeft ze niet heel veel over geschreven. Dan over jouw ziekte, migraine. Je hebt voor de stadia van deze ziekte een metafoor bedacht. De schaal van Beaufort. Migraine in de hevigste vorm noem je een orkaan. Waarom heb je voor deze metafoor gekozen? Waarom heb je voor de schaal van Beaufort gekozen?
Nou ja, die pijnschaal, dat is iets lastigs. Hè? In ziekenhuis word je altijd gevraagd van, hè, hoe hevig is de pijn? 1 tot en met 10. Schuurt, bonkt, klopt, pulseert het. En ik vond dat bij mezelf tekortschieten, omdat het bij mij vooral gaat over effect. Hè, dat de windkracht in mijn geval op mijn omgeving heeft en op mijn eigen leven. Dus de pijn die men in het ziekenhuis beschrijft gaat alleen maar over jezelf. Ja. En Beaufort, hè, die zegt kinderen waaien om, bijvoorbeeld windkracht 9. Zwaluwen blijven aan de grond. Spinnen lopen niet meer, windkracht 3. Dat zijn natuurlijk prachtige effecten van wat een kracht, in dit geval de wind, doet. ja. met de omgeving. Ja. En daardoor vond ik die schaal van Beaufort een perfecte metafoor voor de migraineaanval en ja. de intensiteit ervan.
Ja, over die intensiteit van als het orkaankracht heeft, schrijf je onder meer ook in je boek. Kun je ons vertellen wat dat is? Wat gebeurt er dan in dat hoofd van je?
Nou, dat is de meest verschrikkelijke aanval die er is. Die heb ik gelukkig niet heel vaak. Ik heb best vaak migraine, soms wel 2 keer per week. Maar die is vaak goed te bestrijden. Voel ik mijn hele dag niet goed. Maar zo'n orkaan, daar helpt geen lieve moeder aan. Dan ben ik 2 dagen van de wereld. En ben ik ook ontzettend ziek. Ik kan niet drinken, ik moet steeds overgeven. Ik kan alleen maar in het donker liggen. En ja, dat is een hele eenzame toestand. En nou, in het boek heb ik het er ook over dat de taal als het ware verdwijnt. Daarom heb ik heel veel moeite gehad om dat hoofdstuk te schrijven. Want ik kan natuurlijk wel beschrijven, hè, dat ik moest overgeven. Als het niet zo heel mooi proza, maar ja, dat moest natuurlijk gebeuren.
Je zegt de taal verdwijnt, hoe bedoel je dat dan? Je kan geen woorden meer vinden voor wat je werkelijk beleeft?
Ja, je moet je voorstellen, je bent als een kind. Hè. Je hebt nauwelijks nog taalverwerving en je moet iets beschrijven. Het hele kader van de taal is weg. En er is alleen nog maar pijn. En vaak heb ik wel het gevoel dat ik een soort lucide staat kom, waarin de gedachten komen aangolven. Het ook het idee dat er iets gebeurt, zonder dat ik kan zeggen wat het nou precies is. Ik heb het
zijn beelden zonder ondertitel.
Ja, een beetje droomachtige beelden.
Ja.
En ik heb het wel eens aan een vriend later uitproberen te leggen. Toen klonk het veel spectaculairder dan het eigenlijk was. Want het is natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk. Het liefst heb ik dat niet. Maar het is daardoor bijna onmogelijk om de migraineaanval in zijn hoogste intensiteitsgraad te beschrijven.
Ja, ben je er ook bang van? Als zo'n aanval op je afkomt, want je voelt dat natuurlijk aankomen. Een orkaan zie je aankomen. Zie je een migraineaanval, voel je die aankomen?
Ja, je voelt hem aankomen. Er zijn allerlei verschijnselen, neurologische verschijnselen, spraakproblemen bijvoorbeeld, een hele belangrijke. Mm-hmm. Je raakt woorden kwijt. Je kan op de eenvoudigste dingen niet meer komen. Je bent gedesoriënteerd. Soms heb ik ook zichtproblemen of auditieve problemen, dat het geluid 3 keer zo hard lijkt te staan. Dat zijn de eerste aankondigingen. En nou ja, dan neem ik meestal het medicijn dat mij na de millenniumwisseling mijn leven een beetje teruggaf, de triptaan. En dan, ja, bij de eerste verschijnselen, de lichtflitsen, de auditieve stoornissen waar ik het net over had. Ja, je ziet een soort. Ik zie altijd een sterretje dat zo een beetje aan het zijkant van mijn gezichtsveld even opflakkert en uitdooft. En het is wel heel jammer, want de aura-fase, zoals deze fase wordt genoemd, die is bij de meeste migraine-patiënten ronduit spectaculair. Mensen beschrijven daar hele kastelen en fantastische dingen. Er zijn zelfs een heel boek over gepubliceerd wat mensen dan zagen. Maar mijn aura-fase is dus, in tegenstelling tot de frequentie van mijn leven waarin het migraine voorkomt, dus heel, heel kort. En maar dat is dus wel een goed teken als ik een lichtflits zie. Soms zie ik midden in het gesprek met iemand, dan zie ik ineens een flits. Zo even denk ik, oh jee, heb ik mijn blauwe doosje bij me? Want daar zitten
pilletjes in. Ja. Dus ja, je hebt ook die andere fases besproken. Dan is het gelukkig wat minder, maar toch ook nog hevig. En naast je migraine beschrijf je in je boek nog een bijzonder fenomeen waarmee je te maken heeft, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord, maar dat ligt echt aan mij. Synesthesie. Wat is het precies?
Synesthesie komt in allerlei vormen voor. Het is het vermengen van zintuigelijke indrukken. In mijn geval zie ik bij letters en cijfers zie ik een kleur. Als ik het hoor iets minder, maar als jij bijvoorbeeld zegt 3, dan zie ik groen.
Groen,
ja.
Maar je schrijft in je boek bijvoorbeeld wit. Hoe ziet dat eruit, wit, nou, als jij dat ziet dan?
Dat is een problematisch woord, want wit is eigenlijk voor mij geel. En dat komt doordat de i, dat is de klinkers zijn dominant, die is geel. Dus ik moet wit als het ware eerst van de gele kleur ontdoen voordat ik het woord wit als wit ervaar, als de kleur ervaar. En het woord geel, door de 2 E's die groen zijn, dat is.
De 2 E's zijn groen.
Ja, dus geel
dus
is voor mij groen.
Dus als jij 2 E's ziet op papier, dan zie jij de kleur groen.
Ja, het is een ernstige vereenvoudiging. Dat is het lastige. Ik zeg groen, maar als je bijvoorbeeld de O, dat is een goed voorbeeld. Als ik de O zie, of een 0, hè, dat is eigenlijk hetzelfde, dan zie ik eigenlijk een heelal. Dus dan zie ik het soort als in Battlestar Galactica, een soort uitdijend heelal. Een soort groot zwart niets met lichte puntjes. Dus ik zeg maar zwart, maar het is dus eigenlijk een heel complexe associatie.
Ja, maar je schrijft in je boek, je beschrijft het woord Nederland.
Ja.
Dat is heel grijs.
Nee, Nederland is groen.
Is groen.
Door de E's. Want het heeft 2 E's en een A. Dus het is voornamelijk aan de voorkant is het groen. En aan de achterkant is het wit door de A. En door de letters die eromheen staan, ja, krijgt het een tekening. En ik beschrijf dan in het boek dat Nederland heel goed bij zijn naam past. Omdat vanwege de L en de N ik kerktoren zie en de zee. En dat het eigenlijk heel goed... De L en de D, dat zijn een soort elektriciteitsmast en een kerktoren. En de N is donkerblauw aan het einde. Dat is dan echt precies de zee. Hij zit wel aan de verkeerde kant, want de zee is natuurlijk... als je het noordoost, zuidwest ziet.
Maar dat is bijna onmogelijk om een boek te lezen, hè?
Het vertraagt het lezen bij mij enorm. Ik denk dat meer synestheten daar last mee hebben.
Maar ik kan jou verlosser laten horen.
Ja. Batavus Droogstoppel, een handelaar in koffie, kondigt aan een boek te schrijven. Droogstoppel moppert en klaagt. Hij zegt van de waarheid en niets dan de waarheid te houden. Daarover zeurt hij maar door en maakt zichzelf belachelijk.
Dat is Job Cohen, die leest Miltatuli voor. Waarom is hij jouw verlosser, jouw redder?
Nou, Job Cohen die kwam in mijn leven toen ik heel veel boeken wilde lezen, omdat ik eigenlijk wilde gaan schrijven, maar nog steeds dat leesprobleem had. Ik kan wel lezen, maar het gaat heel traag. En ja, door toeval ontdekte ik het luisterlezen. En toen kwam ik Job Cohen tegen die, wat we net hoorden, heeft ingesproken, maar ook Lijmen, Het Been, afijn, de hele belangrijke Nederlandse literatuur opende zich door hem, door zijn stem. En ik raakte helemaal verslingerd aan die stem. Ik noem het ook in het hoofdstuk, heet ook het haardvuur van Job Cohen. Dat is het haardvuur van zijn stem. En mijn katten ook. Zodra Job Cohen begint te praten in mijn huis, dan rennen alle katten vanuit alle kamers naar me toe. En die gaat op mijn schoot zitten om Cohen te luisteren.
Ja, heb je hem dat wel eens verteld? Weet hij dat?
Ik heb hem nooit verteld. Nee. Dus het is heel leuk als hij dat in het boek zou lezen.
Dat is wel heel grappig als je dat leest. Maar wel heel mooi dat die luisterboeken er zijn voor jou.
Ja.
Want daarmee maak je toch kennis met de literatuur. En dan tot slot, Mariette. Want ik kan me voorstellen, als je schrijft, dat je die ook last hebt van die synesthesie. Of valt dat wel mee?
Dat valt mee, omdat ik dan eigenlijk het wit tegemoet schrijf. Hè? Ik zit niet met die brei waar ik me in moet verhouden, met een soort kompas. Hè. De ene schrijver heeft een ander kompas nodig. Daar heb ik een ander kompas voor nodig dan de andere. Maar als ik die leegte voor me zie, dan ga ik gewoon per woord. Dat is op een ander tempo. Ik weet niet, ik kan het niet precies uitleggen. Maar dat voelt wel anders. Het gaat ook langzaam. Het is niet zo dat ik een veelschrijver ben. Ik heb, ik schrijf
dit is je eerste boek, hè?
Ja, het is mijn eerste
boek.
Wat
betekent dat voor je?
Ik kon eindelijk eens een keer vertellen wat er nou aan de hand was met mij al die jaren. Want ja, het is niet zo heel salonveeg om op feestjes en partijen te zeggen van, nou ja, wat doe je voor werk? Nou ja, ik werk eigenlijk niet veel, in ieder geval. Ik had het gevoel, en ook zijn er mensen als je zegt, ja, ik heb migraine, dan zeggen ze, heb je wel eens vitamine B2 geprobeerd? Magnesium, hapnotherapie. Je komt altijd in een gesprek waar iedereen iemand kent die genezen is of zelf genezen is.
Is het een bevrijding, dit boek?
Ja, daarom is het een bevrijding. Ik kan eindelijk eens een keer uitpraten.
Dankjewel.
Als je jong bent, valt de lente eeuwig samen met de lente. Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt een lied. En je jeugd bestaat uit zee en zand en zonnige momenten. Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet.
Als de zomer aanbreekt, wil je niet verdwalen in het koren. Je agenda heeft geen ruimte voor plezier en voor verdriet. En je zegt, ik heb geen tijd, ik heb al zoveel tijd verloren. Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet. Pas in de herfst is voor het eerst het besef niet te ontlopen, je ogen vallen open. Je hebt je tijd verdaan, je halve leven werd beheerst door zenuwen en zorgen. De blinde hang naar morgen, de race om het bestaan. je armen worden krakerige takken. En als je het geluk probeert te pakken, is het nep of surrogaat. Je bent te laat. In de winter ben je vrij om al je dagen te verdromen. Maar je tijd is om, het land is leeg, het regent dat het giet. Je verlangt met hart en ziel naar nieuwe bloesem aan de bomen. Maar de seizoenen komen terug, de jaren niet. Er zal bloesem komen die je niet meer ziet.
Jongen, wat een mooi liedje is dit toch. Uit Lang Leven de Opera, Jasperina de Jong samen met Lieve Visser, die overleed in 2014, muziek van Joop Stokkermans. Helaas ook al niet meer onder ons. En de indrukwekkende tekst is van Ivo de Wijs. Het lied dateert van 1996. Dag Reineelde van Aalderen, goedemorgen.
Goedemorgen, Frits.
Uit Sneek, 23 jaar, journaliste bij de Stentar. Zeg, jouw voornaam is al bijna een vergeetnaam, Reineelde.
Ja, ja, het is een naam die ik eigenlijk niet heel vaak tegenkom, nee.
Nee, ik vind hem wel mooi. Welk woord heb jij geadopteerd?
Ik heb het woord illuminatie geadopteerd.
En waarom?
Ik vind zelf de betekenis van het woord heel mooi. Dat is verlichting. En echt verlicht in de ruimste zin van het woord. Dus verlicht denken, maar ook het aanbrengen van licht en sfeer. En dan vooral namelijk in een feestelijke setting. Ja. En ik vind eigenlijk dat het woord veel te weinig gebruikt wordt. En ik gebruik hem echt heel bewust, zodat hij wel bespreekbaar blijft.
Ja, nou, laat het regelmatig vallen. Verspreid het. Je bent journalist, dus vlecht het af en toe in een artikel dat je schrijft. Je hebt de macht erover. Dankjewel, Reineelde van Aalderen. Is er een vergeetwoord dat u wil adopteren? Laat het ons weten. U weet dat er een gezelschap is van geadopteerde vergeetwoorden. Dat Nelleke Noordervliet de scepter erover zwaait. Dat zij beslist of het wordt toegelaten of niet. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl.
De taalschatten van de taalstaat.
Brieven van Elisabeth Eybers aan Geert van Oorschot.
De taalschatten van de taalstaat.
Gisteren is in Nederland en Vlaanderen de week van de Afrikaanse romans begonnen. Ook het Letterkundig Museum in Den Haag besteedt er aandacht aan. 24 september is er een feestelijke bijeenkomst. En er is een speciale tentoonstelling ingericht, waarin onder meer brieven zijn te zien die dichteres Elisabeth Eybers heeft geschreven aan haar eerste uitgever in Nederland, Geert van Oorschot. In de studio is Dick Welsink. Hij is conservator van het Letterkundig Museum. Dick, goedemorgen. We kennen elkaar wat langer, dus het mag Dick zijn. Hè? Hoe kwam je aan die brieven?
Die brieven kwamen uit het Van Oorschot-archief. Dat hebben we een aantal jaren geleden ontvangen. En dat is ontsloten. Dus in principe kan iedere onderzoeker, mits hij daar toestemming voor krijgt, die raadplegen.
Ja. Eerste brief dateert van 21 oktober 1956... van Elisabeth Eybers, gericht aan Geert van Oorschot. Zou je om te beginnen de aanhef van die brief willen voorlezen?
Ja. Zeer geachte heer, uw brief met die voorstel over een uitgave van mijn verzamelde verzen in Nederland te laten verschijnen was mij een aangename verrassing. Te meer daar uw naam als uitgever ook in Zuid-Afrika hoog aangeschreven staan. U zal mij verskoon dat ik in zijn Afrikaans daarop antwoord.
Ja, ze vraagt excuus omdat ze in het Afrikaans schrijft. Hè?
Ja.
Ja, ja. Ja. Toch wel heel erg verwant aan het Nederlands. Hè?
Ja, het is natuurlijk. Het Afrikaans stamt af van de eerste kolonialisten op de Kaap, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja, Jan van Riebeek.
Ja. Ja,
ja, ja. Wat is het belangrijkste verschil als je die twee talen met elkaar vergelijkt?
Nou, ze hebben zich natuurlijk toch min of meer los van elkaar hebben ze een ontwikkeling doorgemaakt. En een van de ontwikkelingen die het Nederlands heeft doorgemaakt is dat wij geen dubbele ontkenning meer hebben. Maar die hebben ze in het Afrikaans dus nog wel.
Klinkt wel charmant.
Ja, dan weet je tenminste zeker dat het niet zo is.
Ja. Elisabeth Eybers is dichteres. Blijkt uit de eerste zinnen die je net hebt voorgelezen al haar poëtisch vermogen, vind je?
Ja, ik zie... ja, ze is natuurlijk aangenaam verrast door dit voorstel. En ik vind dat ik u zal mij verskonen, dat vind ik echt... Ja, dat is toch wel een beetje dichterlijk uitgedrukt. Ja.
We lezen nog een stukje verder in die brief.
Ja, meneer Bakker, dat was haar Zuid-Afrikaanse uitgever... Het geen bezwaar tegen die uitgave... mits die uitgave, wat u beoog, niet in Zuid-Afrika verspreid wordt, niet. Daar hij meen dat die plaatselijke verkoop van mijn bundeltje benadeel.
Ja. Ja, dat zegt de uitgever. Later in die brief blijkt dat het haar niks kan schelen.
Nee.
Ja, dat is, vond ik ook zo grappig. Dat was in 1956. Later zal Elisabeth Eybers zich in Nederland vestigen... waar ze in 2007 uiteindelijk is overleden. Dag Thomas Heerma van Vos, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij schrijft over die correspondentie tussen Van Oorschot en Elisabeth Eybers een stuk. En dat kunnen wij, ik geloof, vanaf aanstaande dinsdag lezen... op literatuurmuseum.nl.
Dat geloof ik ook. De site klopt en het stuk is af. En ik weet dan niet precies wanneer het komt. Maar in het kader van die tentoonstelling heb ik inderdaad een handvol brieven. Ik denk niet de volledige correspondentie, maar voornamelijk van Eybers aan Van Oorschot bestudeerd of geprobeerd te lezen. Een van de twee. Om en om eigenlijk. En daar inderdaad een stuk over geschreven.
Ja, bestond er tussen die twee... want dit is de eerste brief die Dick Welsink net voorlas. Maar bestond er tussen die twee, laten we zeggen, meer dan een zakelijke relatie?
Ja, dat zonder meer. En in de biografie over Van Oorschot haalt Arjen Fortuyn, vind ik, een mooi citaat aan van dichteres Hanny Michaelis. En dat is: Geert, dus Van Oorschot, wilde met alle dichteressen uit zijn fonds naar bed. Alleen Elisabeth Eybers dacht dat het ook moest. Einde citaat. En dat is natuurlijk een vrij vierlijn citaat, maar dat kenmerkt wel dat het meer was dan enkel een relatie tussen uitgever en dichteres. En in de brieven die na die eerste zeer beleefde formele brief volgen, wordt het al snel veel persoonlijker. Ja, dat is heel duidelijk te zien.
Ja, wat voor beeld van die dichteres rijst op, van Elisabeth Eybers, rijst op uit die brieven die je gelezen hebt?
Een heel alles overdenkend iemand die ook veel over zichzelf vertelt. Over het Zuid-Afrika waarin ze leeft. Waarin ze niet gevangen zit in een moeizame relatie. Maar waarin ze wel met haar echtgenoot en ook haar kinderen een wat moeilijke tijd doormaakt. En die op een of andere manier, misschien ook juist door de afstand, maar in Geert van Oorschot wel een echt iemand vindt om tegenop te kijken, om zich aan op te hangen. Ja. Maar ze is tegelijkertijd ook heel gewetensvol, want ze betrekt dan ook Geert van Oorschots vrouw er in toenemende mate in. En het is niet, ze is niet aan het samenspannen of filijn, maar ze zit erg duidelijk hard op te denken en te tobben en af te wegen. En ze lucht haar hart ook.
Ja, Dick Welsink, zou je een volgend fragment willen voorlezen? Die komt uit een brief die is bestemd voor de vrouw, waar Thomas het net over had, van Geert van Oorschot, Hilly,
ja. In mijn vorige brief aan jou had ik gepraat van mijn vriendschap met Geert, omdat ik niet die dubbelzinnige woord liefde wou gebruiken, niet. Ja, zeg maar liefde. Op 6000 mijl afstand komt dit niet zo precies daarop aan hoe mensen gevoels beschrijven, niet. Ik heb die vermetelheid gehad om verzen te laten drukken waarin ik geen poging gemaakt heb om mijn gevoel weg te steken, niet.
Ja, Thomas, op een afstand werkt liefde anders.
Ja, dat is een mooi fragment. Ja. Dat is ook een van de langste, een van de ontroerendste brieven. En daarin richt ze zich echt direct tot die Hilly. En daarin komt die correspondentie, in ieder geval deel wat ik heb gelezen, komt ook echt tot leven. En hier zie je ook die worsteling heel erg. En ze weet eigenlijk ook niet wat ze ermee aan moet en hoe ze het nou moet noemen. En hier legt ze toch wel de kaarten op tafel. En dit is ook een soort, soort climax van die briefwisseling. En hier mondt het in uit eigenlijk.
Ja, want het is een dilemma geweest, de vrouw van Geert van Oorschot. Die stond die relatie eigenlijk in de weg, want daar kon zij ook heel goed mee opschieten. Dus toen heeft ze die relatie ook beëindigd. Thomas, geeft dit alles aanleiding tot het schrijven van een mooie, dikke roman? Gewoon gebaseerd op deze brievenwisseling? Voor jou?
Een roman gebaseerd op een briefwisseling. Dan zou er nog wel iets meer unieks bij moeten. Ik vind het een hele mooie geschiedenis. Maar ja. Ik zou juist zeggen, ik vind het eerder iets voor een biograaf om uit te pluizen.
Okay.
Juist ook omdat het allemaal waar gebeurd is. En dat daar al heel veel, ook door die afstand, het Zuid-Afrika van toen.
Ja.
Ik zou zeggen non-fictie, geen roman.
Ik dank je in ieder geval dat je even aan de telefoon wilde komen.
Ja,
dank. Dick Welsink, tot slot. De brief van 21 november 1959, gericht aan Geert en Hilly samen. Daarin zegt ze eigenlijk, er moet een einde aankomen.
Ja.
Aan deze relatie. Zou je dat willen voorlezen?
Ja. In de eerste plek wil ik zeggen dat ik geen spijt heb dat ik naar Holland gegaan heb niet. Althans niet, om mijn eigen ontwil niet. Ik voel alleen jammer dat Hilly zo'n moeilijke tijd doorgemaakt heeft. Na alles wat ons samen meegemaakt heeft, is dit natuurlijk voor mij onmogelijk om voor te gaan met een intieme briefwisseling. Maar dit doet niet af aan mijn oprechte gevoel van vriendschap en erkentelijkheid tegenover jullie allebei niet.
En daarin staat het eigenlijk allemaal. Unieke brieven, er zijn er nog veel meer. Hè? Fanmail van Lina Spies aan W.F. Hermans bijvoorbeeld, in het Letterkundig Museum in Den Haag. Dick Welsink, dank voor je komst. Zij was het. Ja, ik kan me voorstellen dat u naar de radio luisterde, pen en papier wilde pakken om dit even op te schrijven. Nienke Laverman zingt haar tekst in het Fries. Haar nieuwe album heet Wachter. Haar teksten maken heel veel indruk op me. Man van Hout heet het lied. Vertelt over het zoeken naar woorden voor de liefde die de hoofdpersoon in het lied koestert voor een man. Een man met fluwelen wangen, zoals ze zingt, en om wie de geur van hout hangt. Ja, het internet is een onuitputtelijke bron van taal. Digitaal, gesproken, geschreven of zelfs uitgebeeld. En dat laatste doet Emily. Ze heeft een zus, Annika, met het Down-syndroom. En Annika kan niet praten. Voor de communicatie maakt het gezin gebruik van gebarentaal. Het gezin leert elke dag een nieuw gebaar. En Emily zet dat dan op YouTube, zodat heel Nederland mee kan leren.
Het gebaar van de dag is geduld. Kijk. Maak de S-hand, een vuist. En maak dan wat bewegingen over je borst. Geduld.
Ja, en wat was het gebaar van de dag van gisteren?
Het gebaar van de dag is taal.
Ja, de Belgische Miet Ooms is vertaalster en de drijvende kracht achter de website taalverhalen.be. Op die site doet ze onderzoek naar taalruis op de websites. Prachtig woord, maar wat is het?
Wel, taalruis is een term die ik zelf verzonnen heb voor alles wat mij op vlak van taal, dat maakt dat voor mij een tekst minder vlot leest, waar mijn oog achter blijft hangen. Het kunnen spelfouten zijn, het kunnen rare woordvolgordes zijn, onduidelijke zinnen, dat is allemaal taalruis.
Bezoekers van taalverhalen.be worden uitgenodigd een enquête in te vullen. En inmiddels zijn de eerste resultaten daarvan bekend.
Op dit moment hebben een 200-tal mensen mijn enquête ingevuld. Het zijn taalprofessionals, maar ook niet-taalprofessionals. En het is echt wel heel duidelijk dat ze veel belang aan hechten dat de teksten op die sites duidelijk zijn. Dat er geen taalfouten in staan, dat het aangenaam is om te lezen.
Maar het belang van goed taalgebruik op websites gaat verder dan de vraag of iets aangenaam is om te lezen.
Mensen begrijpen uitstekend dat niet iedereen even goed kan schrijven of even foutloos kan schrijven. Daar heeft niemand een probleem mee. Maar zeggen ze, als je daar niet in investeert, dan twijfel ik aan de professionaliteit van het bedrijf. Dan twijfel ik eraan of zij hun producten of hun diensten ook wel degelijk zijn.
Ja, wij dwalen rond in de digitaal staat en we plukken de taal van de sociale media. Het onderzoek van taalverhalen.be loopt nog door en de enquête is in te vullen op de website. Maakten we vorige week al kennis met twee Italiaanse tweelingbroers die via de satelliettelevisie Nederlands hebben geleerd. Deze week werd onze aandacht getrokken door de 23-jarige Ken Ho uit Hong Kong. Hij heeft in 3 maanden tijd Nederlands geleerd, maar heeft uiteindelijk een hoger doel, zo laat hij ons weten op YouTube.
Mijn naam is Ken Ho en ik kom uit Hong Kong en heb binnen 3 maanden in Nederlands geleerd om eindelijk de Fries te kunnen lezen, spreken, luisteren en ook schrijven.
Ja, dat is. Het Nederlands lijkt hij aardig onder de knie te hebben. Dat hebben we helemaal kunnen verstaan. Maar waarom wil iemand uit Hongkong Fries leren?
De reden is heel eenvoudig. Want het Fries is een bedreigde taal. In Nederlands is het Nederlands veel belangrijker dan het Friese taal. Ik zie een vergelijking van de situatie van de Friese taal met het Kantonees. Mijn moedertaal is het Kantonees en het wordt gesproken in Hongkong. Maar mensen in China hebben een voorkeur aan Mandarijn.
Ja, zo heeft alles met elkaar te maken. Ken Ho wil naast het Fries ook hinderlopers, schiermonnikoogs en de twee dialecten van Terschelling, het Oosters en het Westers, beheersen. Hij heeft dus voorlopig nog wel even wat te doen. Ja, treitervloggers, hoedvloggers, trekkervloggers. Het vloggen biedt in ieder geval onbeperkte taalkundige mogelijkheden. Maar wat valt er te zeggen over de taal in de vlogs? Vivian Wassink is taalkundige op het Instituut voor de Nederlandse Taal. Deed onder meer onderzoek naar de hiphoptaal. Goedemorgen, Vivian.
Goedemorgen.
Ja, eerst maar eens even over die benamingen van vloggers. Een treitervlogger is inmiddels duidelijk, maar waar komt die term hoedvlogger vandaan?
Ja, hoed, in hoedvlogger zit het woord hoed. En hoed hebben wij overgenomen uit het Engels. En in het Engels is het verkort uit neighborhood, wat dus buurt of wijk betekent. En het woord hoed zie je heel veel opduiken nu ook in Nederland, in jongerentaal, maar ook in hiphop, hè, omdat het heel vaak daar over de buurt gaat, over het straatleven. En belangrijk is om wat te vertellen over je buurt. En deze jongens die vloggen daar dus over. Dus die maken daar eigenlijk een video weblog van. Dus eigenlijk een soort videodagboek. En dat woord vloggen, dat is ook wel grappig, hebben we ooit ook geleend. Het woord vlog eigenlijk, al 10 jaar geleden. Maar dat vloggen, dat is een heel Nederlands werkwoord eigenlijk. Hè. Ik vlog, we hebben gevlogd, het kan allemaal. Dus je ziet dat dat woord al heel erg ingeburgerd is eigenlijk in het Nederlands. Het woord vlog en het woord vloggen.
Ja, dan over de taal van de vloggers zelf. Er is veel over te doen, Vivien. Laten we even luisteren naar een stukje uit een vlogpost die de afgelopen week voor zeer veel ophef zorgde.
Hey, kankerkaaskoppen. Hey, vriend, luister goed naar de Ritsi, a.k.a. Vluchta. Kom hier, vriend. Gaan we zien, brada. Allemaal pit. Allemaal doodmaken, jullie. Allemaal doodmaken.
Ja, dit is volgens mij rapper Boef, hè?
Nee. Ik dacht dat Zaandam was. Volgens mij is het niet Boef, hoor.
Oh, dit is niet Boef. Nou, nee. Maar nee. Wat valt hierin op aan het taalgebruik?
Nou, wat mij opviel, hij heeft aan het begin over tata's. Dat is dus een soort onaardige benaming voor Nederlanders. Dat is nog redelijk onschuldig, maar ook over kaaskoppen. Nou, en zelfs over, hij schuilt er ook nog wat meer mee. En wat me daarna opvalt, is dat hij zegt zoiets als, kom hier vriend, we gaan het zien, brada, we gaan jullie allemaal doodmaken of zoiets.
Ja.
En nou worden woorden als vriend en brada, dat betekent broer, en ook het woord boer zelf, heel veel gebruikt in jongerentaal. Dat betekent allemaal zoiets als kameraad of makker. Dus niet zozeer broer, hè, dat brada, maar ook gewoon vriend. Maar het is wel grappig, of grappig eigenlijk niet, maar opvallend dat hij zegt van, kom hier vriend, we gaan het zien, ik ga jullie allemaal doodmaken. Dat zegt hij dan tegen de cameraman. Dus ik vond het eigenlijk wel gek dat hij die cameraman dan ook vriend noemt. En dat viel me ook op in al die andere filmpjes uit Zaandam, dat die jongens best vijandig reageerden op cameraproegen, maar wel de hele tijd vriend riepen. Dus dat vond ik wel opvallend.
Ja, vloggers als Ismail Ilgun, want zo heet hij, we hebben vaak ook veel jonge fans, die dan ook weer opduiken in hun filmpjes.
Kijk wat we hier hebben. Alpha, pakka gangster. Ik ben lang niet op de vlog geweest, man.
Ja.
Heb je wat te zeggen?
Ik zeg alleen, fuck alle haters en SO naar Amza uit Deventer.
Soldaat. Hey, rust gaan, boys.
Schaambuis, hoorde ik, zoiets.
Ja, ik kon het aan het einde ook niet zo goed verstaan. Maar wat me hier opvalt is dat hij dat kleine jongetje zegt van fuck alle haters. Hè. Dus het is ook zo'n heel, echt een beetje zo'n stoere jongenstaal uitdrukking van hey, iedereen die tegen me is of iedereen die me haat, die kan het verder heen en weer krijgen. En ook dat hij zegt dikke SO naar iemand of zo. En SO, dat is dan wel grappig, dat staat eigenlijk voor shout-out. En dat wordt ook wel heel veel in jongerentaal gebruikt en hiphoptaal ook. Als je iemand eventjes wil bedanken publiekelijk. Ja. En zeggen.
Dus, moeten we al die teksten nou heel erg serieus nemen, Vivien?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Het heeft ook eigenlijk niks met hiphop of zo te maken. Maar het is gewoon een beetje roepen op straat.
Stoere jongenstaal. Vivien Wassink, het was weer een groot genoegen om even met je te praten. Dank je wel. Tot zover de Taalstaat Eerste Uur en de Digitaalstaat. Heel graag. Tot zo. Fijn blijven.
Ik ben Margot de Boer, 85 jaar oud, en ze hebben me gevraagd een nieuw programma te presenteren. Het leven, een gebruiksaanwijzing.
Ik vond de nagellak heel mooi, ik vond het heel mooi verzorgd. Maar het waren mijn mans handen.
14 afleveringen met persoonlijke verhalen van de makers van Toendra en Plots.
En als ik het u zou vragen, 5+3?
Dat is 17.
Het leven, een gebruiksaanwijzing. Vanaf dit weekend, iedere zondag om 9:45 in Radio Doc.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Wist je dat stress bij jongeren verzuimreden nummer 1 is? Of dat slechte nachtrust een steeds grotere invloed krijgt op medewerkers? En dat steeds meer mensen te maken krijgen met mantelzorg? Dan wil je daar goede oplossingen voor, toch?
Zilveren Kruis werkt samen met meer dan 1000 grote en kleine werkgevers aan oplossingen voor een gezond bedrijf. Zo staan we werkgevers bij met raad en daad. Kijk op zilverenkruis.nl/zakelijk.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven, maar maakt zijn wereld heel klein. Daarom zijn de ambities van de Nierstichting groot. We maken de kunstnier klein En we krijgen nierziekte klein. Met 2 euro maakt u de wereld van nierpatiënten weer groot. SMS Nier naar 4333.
Een burn-out is de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Eens of oneens? Ga naar zilverenkruis.nl/zakelijk.
Lena en Pieter deden een succesvol bod op hun eerste eigen huis. Alleen hadden ze geen rekening gehouden met hun studieschuld. Daardoor leek de koop niet door te gaan, totdat ze bij de Rabobank aanklopten. Eind deze maand is de verhuizing. Lekker als de zon dan nog schijnt, kunnen Lena en Pieter de housewarming in hun nieuwe tuin geven. Ook voor starters, zelfs met een studieschuld. Een hypotheek binnen een week, een aandeel in elkaar. Rabobank.
Rogier is een ondernemer die vooruitdenkt.
Fleur, wat dacht jij van interactieve paspiegels?
Het is hier geen Silicon Valley.
Nee, maar online stijladvies, vloggers, ik zie het helemaal voor me. Maar waar begin je met zoiets?
Nou, bij de KVK.
Bij de KVK?
Ja, op 29 september. De dag van innovatie.
Inderdaad, Kamer van Koophandel. Ondernemen doe je zelf, maar je kan ons goed gebruiken. Schrijf je in op kvk.nl/dag van de innovatie.
Hoe klinkt jouw pensioen?
Zo?
Of zo? BeFrank introduceert BeFit. Inspiratie op het gebied van ontspanning, inspanning en voeding. Zo blijf je niet alleen financieel in conditie, maar ook fysiek. Kijk op BeFrank.nl voor een gezond pensioen. BeFrank. Helder, eenvoudig, online. En fit.